Ik wil graag beginnen vanavond met het lezen van een paar teksten. Eerst een tekst uit het Spreukenboek, Spreuken 1. Spreuken 1, vers 28. Dan zullen zij tot mij roepen, maar ik zal niet antwoorden. Zij zullen mij ernstig zoeken, maar zullen mij niet vinden. Omdat ze de kennis hebben gehaat en de vrezen des Heren, of het eerbied hebben voor de Heren, niet hebben verkozen. Ze hebben mijn raad niet gewild, al mijn bestraffingen hebben zij verworpen. Zij zullen de vruchten van hun weg eten, en ik dacht aan dit zinnetje, verzadigd worden van hun eigen opvattingen. Want de afvalligheid van de onverstandigen zal hen doden, en de zorgeloze rust van de dwazen zal hen ombrengen. Maar wie naar mij luistert, zal veilig wonen. Hij zal vrij zijn van angst voor het kwaad. En dan gaan we naar het Ezechiëlboek. Ezechiël 38. Ik begin bij vers 1. Het woord van de Heere kwam tot mij. Mensenkind, richt uw blik op Gog, het land van Magog, de oppervorst van Mesech en Tubal, en profeteer tegen hem. Zo zegt de Heere, Heere. Zie, ik zal u, God, Gog, oppervorst van Mesech en Tubal, ik zal u omkeren, ik zal haken in uw kaken slaan en zal u doen uittrekken, u met heel uw leger, paarden en ruiters, allen uitmuntend gekleed, een grote strijdmacht met grote en kleine schilden die allen het zwaard hanteren. En bij hen zijn Perzen, Kushieten, Puteërs, allen met schild en helm. Gomer met al zijn troepen. Bet-Togarma in het uiterste noorden. Met al zijn troepen, velen volken met u. Dan sla ik een stuk over. Vers 14. Profeteer daarom, mensenkind, en zeg tegen Gog. Zo zegt de Heere, Heere, zult u het op die dag, wanneer mijn volk Israël onbezorgd woont, niet te weten komen. U zult uit uw woonplaats komen, uit het uiterste noorden, u en vele volken met u. Allen ruiters, een grote menigte en een talrijk leger. U zult als een wolk optrekken tegen mijn volk Israël om het land te bedekken. Het zal gebeuren in later tijd. Dan zal ik over u, mijn land, dan zal ik u over mijn land doen komen, zodat de heidevolken mij kennen, wanneer ik door u, Gog, voor hun ogen geheiligd word. Vers 22. Ik zal met hem een rechtszaak voeren door pest en door bloed. Ik zal een alles wegspoelende regen en hagelstenen, vuur en zwavel op hem doen regenen, op zijn troepen en op de vele volken die met hem zijn. Zo zal ik mijn grootheid tonen en mij heiligen voor de ogen van vele heidenvolken bekend worden. Dan zullen zij weten dat ik de Heere ben. En u, mensenkind, profeteer tegen Gog en zeg, zo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal u, Gog, oppervorst van Mesech en Tubal. Ik zal u omkeren, u meeslepen, u doen optrekken uit het uiterste noorden, dat is nu al voor de derde keer dat we dat lezen, en u op de bergen van Israël brengen. Maar ik zal uw boog uit uw linkerhand slaan en uw pijlen uit uw rechterhand doen vallen. Op de bergen van Israël zult u vallen, u en al uw troepen en de volken die met u zijn. Ik heb u dit aan allerlei soorten roofvogels en aan de dieren van het veld tot voedsel gegeven. Op het open veld zult u vallen, want ik heb het gesproken, spreekt de Heere, Heere. Vers 7, ik zal mijn heilige naam te midden van mijn volk Israël bekendmaken en mijn heilige naam niet langer laten ontheiligen. Dan zullen de heidenvolken weten dat ik de Heere ben, de heilige in Israël. Zie, het komt en het zal gebeuren, spreekt de Heere, Heere. Dit is de dag waarover ik gesproken heb. En nu nog een tekst uit het boek Joël. Even bladeren, een beetje verder in de Bijbel. Ik heb makkelijk praten, want ik heb er al een klein bladwijzertje bij gelegd. Joël, hoofdstuk 3. En misschien hebben u een andere bladspiegel. Er zijn diverse Bijbels in omloop. En er zijn ook Bijbels die Hooglied 3 al als hoofdstuk 4 duiden. Beetje verwarrend misschien. Maar in deze herziende Statenvertaling is het hoofdstuk 3. Maar misschien wel in uw Bijbel hoofdstuk 4. Dat kan, die bestaan, die Bijbels. Maar het gaat me om de tekst die hier 3 vers 1 is. Want zie, in die dagen en in die tijd, als ik een omkeer zal brengen in de gevangenschap van Juda en Jeruzalem, zal ik, en dan heb je dezelfde boodschap, alle heidenvolken bijeenbrengen en hen doen afdalen naar het dal van Jozefat. Daar zal ik met hen een rechtszaak voeren vanwege mijn volk en mijn eigendom Israël, dat zij onder de heidenvolken verstrooid hebben. Mijn land hebben zij verdeeld. Moeilijke tekst als je over twee staten praat. Laat me los over de huidige politiek. Mijn land hebben zij verdeeld. Ze hebben het lot geworpen over mijn volk. Vers 5, omdat ze mijn zilver en mijn goud hebben weggenomen, het beste van mijn kostbaarheden naar uw tempels hebt gebracht. U hebt de Judeërs en de inwoners van Jeruzalem aan de Grieken verkocht, om hen ver weg te voeren uit hun eigen gebied. Zie, ik wek hen op uit de plaats waarheen u hen verkocht hebt. Ik zal uw vergelding op uw hoofd doen terugkomen. Tot zover het lezen. In elk geval lazen we een paar keer dat uit het hoge noorden, uit het verre noorden, een koning gaat komen. En u kunt u zeggen, Dato, je kunt mij niet wijsmaken dat dat Rusland moet zijn. Nee, dat kan ik niet. Hoeft ook niet. Maar uit het verre noorden is wel heel duidelijk. En dat betekent dat de Heere in hoofdstuk 38, hoofdstuk 39 van het Ezechiëlboek heel precies heeft geduid dat er uit het verre noorden, het hoge noorden, troepenmachten zullen komen. En niet alleen die mensen die daar wonen, maar ook allerlei andere volkeren die met hen meetrekken, waaronder ook Perzen, dus waaronder ook Iran. En die zullen samen optrekken en naar de bergen van Israël gaan. En die zullen Jeruzalem overspoelen en belegeren. En de Bijbel maakt heel duidelijk dat dat niet, laten we zeggen, een soort aardige optocht is met wat wapentuig. Maar dat er ook vernieling is en dat er oordeel is en dat de mensen moeten vluchten. En dat het een hele barre moeilijke tijd zal zijn. Dit is wat de Bijbel schetst. Heel concreet. Dus dat Rusland naar Jeruzalem komt, is voor mij zo helder als 2 keer 2 = 4 is. Dat valt niet te ontkennen. De vraag is alleen, hoe moet je dat dan zien met Daniël 2? Weet je, Daniël 2 is dat prachtige hoofdstuk dat Daniël een visioen ziet van een gouden hoofd, een zilveren stuk, een koperen stuk, een ijzeren stuk en dan nog ijzer met leem vermengd, de voeten. Dat zogenaamde statenbeeld van Daniël 2. In Daniël 7, zelfde profetie, maar een ander hoofdstuk, daar staat dat dat eigenlijk ook 4, nou, niet zulke leuke dieren zijn. Een leeuw, een beer, een panter en een vreselijk dier. Zo wordt het daar omschreven. Maar het zijn wel diezelfde rijken. Dat gouden hoofd, dat is het rijk van Nebukadnezar. Het Babelse rijk, we zouden vandaag gewoon Irak noemen. En dan een zilveren stuk. Het rijk van de Meden en de Perzen, Iran. En dan een koperen stuk. Dat is het rijk van Antiochus Epiphanes uiteindelijk, maar ook van Alexander de Grote. Het Grieks-Macedonische Rijk. En daaruit voort kwam dan het Romeinse Rijk, het ijzeren stuk. En het ijzeren stuk heeft in Daniël 2, maar ook in Daniël 7 een verlengstuk. En dan is het ijzer vermengd met kleiachtig leem. En dan zijn het 2 benen geworden. En die beide benen zijn de 2 aspecten op de 2 kanten van het Europese Rijk, het Romeinse Rijk. U krijgt een beetje geschiedenisles, maar I'm sorry. Dat zit er wel in. U weet misschien dat in de tijd van de Heer Jezus de Romeinen al de baas waren. Uiteraard, want Pontius Pilatus en zo. En als Paulus in hoger beroep wil gaan, dan gaat hij. Ja, dan beroept hij zich op de keizer. En als het om een belastingmuntje gaat, ja, wiens beeltenis is dit? Nou ja, het is van de keizer. Nou, geef aan de keizer wat van de keizer is. Dan zijn het al Romeinse bezetters uit Rome. En dat noemen we wel eens het West-Europese Rijk. Aanvankelijk was het 1 rijk, maar later is daar een splitsing in gekomen. Toen is er ook een Oost-Europees Rijk ontstaan. Met behoorlijk wat gevecht. Rome was dan de stad van het West-Europese gebeuren. En Constantinopel, dat was het Oost-Europese Rijk. En vroeger was dat voor mij, toen ik nog een jongetje was, een prachtige term. Want dat werd gebruikt om reclame te maken voor een bepaald soort auto's. Van Constantinopel. Snap je? Oh. Nou, ik kom misschien niet over, maar ik vond het toen heel leuk. Ik vond het wel heel bijzonder. Maar goed, dan kun je het helemaal onthouden. Dat is dat tweede stuk. Dat is die tweede poot van dat Europese Rijk. En er komt een verlengstuk van ijzer en leem. En dat wordt vreselijk. Dat wordt een vreselijk dier. Volgens Daniël 7. En als er een steen zonder handen losgemaakt komt, dan raakt het dat beeld daar aan de voeten van dat beeld. Dus daar waar ijzer en leem samengaan en verpulvert dat hele rijk. Maar verpulvert niet alleen dat Romeinse rijk, maar verpulvert alle rijken. Ook het zilver, ook het goud, ook het koper, alles wordt in 1 keer platgewalst. Dat is wat de Bijbel u vertelt. Dat is misschien wel een zonder schoolles of bijbelles. Maar het is dus heel duidelijk terug te vinden in de schrift. Tijdens dat laatste stuk van het Romeinse Rijk waarin al die verschrikkelijke dingen gebeuren. En die koning van het noorden optrekt met de Perzen richting Jeruzalem om daar gram en vernieling te brengen, is een tijd na onze tijd. En dat is een moeilijkheid, dat geef ik toe. Niet moeilijk omdat ik twijfel, dat is niet zo. Maar het is moeilijk omdat je dan ineens een soort scheiding aanbrengt van wat er voor gebeurt en wat er daarna gebeurt. Nou, die vreselijke tijd dat die koning van het noorden huishoudt in Jeruzalem, of als ik dat met Joël 3 zeg, die vreselijke dingen die daar dan gebeuren, dat is de grote verdrukking. En als die tijd niet zou verkort worden, zegt de schrift, daar zou er niemand over blijven. Maar ter wille van de uitverkorenen uit Israël, dat is niet te verwarren met u en ik die uitverkoren zijn van voor de grondlegging van de wereld. Maar die uitverkorenen uit Israël, waarvan God zegt, ik zal ze terugbrengen. Ik breng ze terug naar dat land. Daar horen ze, daar zullen ze zijn. Maar ter wille van die uitverkorenen wordt die grote verdrukking van 7 jaar teruggebracht naar 3,5 jaar. Tijd, tijden en een halve tijd. 1260 dagen, 42 maanden. Allemaal termen voor diezelfde tijd. Maar wel heel precies. U en ik zijn nu hier op aarde. Nou, dat wist u al, want u zit hier. Maar we blijven hier niet. Als u de Heer Jezus kent als heilig, als verlosser, en daar zou ik zo graag echt vanuit willen vertrekken, door te zeggen, ja, als je de Heer Jezus kent als je heilig, als je verlosser, dan heb je als onderpand van jouw toekomstige erfenis nu de Heilige Geest ontvangen, zodat je nu kunt genieten, nu een voorsmaak hebt van wat er straks nog komt. De gemeente die nu op aarde is, blijft hier niet. Wordt weggehaald, wordt opgenomen. En ik weet wel dat weer andere groepen zeggen, ja, dat is onzin. Dat gepraat over die opname van de gemeente kan helemaal niet, past helemaal niet in onze... Nou ja, gaat u maar door. Ik loop ook al een paar jaar mee, dat snapt u. Maar ik wil zo graag duidelijk maken dat er iets bijzonders aan de hand is. De Heer Jezus heeft gezegd, ik ga u heen om plaats te bereiden in het huis van mijn vader. Daar zijn vele woningen. Als het anders was, zou ik het echt verteld hebben. Maar als ik plaats bereid heb, kom ik weer. Ik zal jullie brengen waar ik ben. Dit was Johannes 14. Johannes 17. Vader, ik wil dat die bij mij zijn die u mij gegeven hebt. U en ik worden door de Heer Jezus op een bepaald moment daar gebracht waar de Heer Jezus plaats heeft bereid. En het is voor de uren van de verzoeking die over heel het aardrijk komen zal. Zegt de Bijbel in het boek Openbaring, heel concreet. Bovendien zegt de Bijbel dat er een weerhoudend element is, een terughoudend element is in de aanwezigheid van jij, van jou en mijn getuigenis hier op aarde. Ons zijn hier op aarde. Dat is niet vreemd. Eigenlijk zouden we dat al lang moeten kunnen pakken. In het prachtige Genesisboek heeft Abraham op een bepaalde dag bezoek gekregen van Yahweh en 2 engelen. Die hebben daar gegeten. Abraham heeft onder de boom gestaan. Goed, ik heb daar een bepaalde voorstelling bij. Maar hoe dan ook, het beste is op tafel gekomen. Vlees en koeken. En ze hebben gegeten. En Abraham heeft doorgekregen dat die 2 anders waren dan die 1. Die 2 gaan op een bepaald moment weg. Die gaan richting Sodom en Gomorra. En die 1, daarvan zegt Abraham, ik wil zo graag even u uitgeleide doen. Ik heb Abraham vaak benijd. De Heere op bezoek. De Heere aan tafel. Zou dat kunnen? Nou, u kunt in ieder geval bij de Heer Jezus aan tafel. Aan de tafel des Heeren. Met hem samen eten. Maar de Heere bij zich, bij jou op bezoek, die dan, ja, ook nog zegt, zou ik voor Abraham verbergen wat ik ga doen. Met andere woorden, Abraham krijgt opening van zaken. Laat de Heere uit, wandelt met hem en hij wandelt met hem. Ik loop met hem, ik spreek met hem, mooie liedjes. Daar geniet ik van. En daar heeft Abraham gevoeld, dit gaat over Sodom en Gomorra, dit gaat over mijn neef Lot, dit gaat over wat daar gaat gebeuren. En Abraham doet een poging. Heere, als er nu 50 rechtvaardigen in Sodom en Gomorra wonen, doet u het dan ook? Gaat u dan die hele stad omkeren? Nee, zegt de Heer, dat doe ik niet. Als er 50 zijn. Nou, als u dat gelooft, dan weet u ook dat er een weerhoudende factor kan zijn. Op hetzelfde moment. Want die hebt u daar concreet in handen. 40, 30, 20, 10. Als er 10 rechtvaardigen zijn, dan spaar ik de hele streek. Die 10 rechtvaardigen zijn een weerhoudende factor, waardoor het oordeel van God over die zondige toestand daar in Sodom, Gomorra niet zou komen. Als er vandaag gelovigen zijn, we zitten hier met een flink aantal, u bent een weerhoudende factor. En deze hele provincie zou zijn handen mogen dichtknijpen dat er nog gelovigen zijn. Want als die er niet meer waren, dan was de ramp gekomen. Dan zaten we er al middenin. U bent een weerhoudende factor. Maar als die weerhoudende factor weg is, ja, dan breekt het oordeel ook los. Dat is wat hier staat. Dat is ook wat 2 Thessalonicenzen 2 zegt. U weet wat hem nog weerhoudt. Maar als die wordt weggenomen, ja, dan komt de mens van de wetteloosheid en dan breekt de grote verdrukking aan. Dan is de overvloed aan narigheid niet meer te kanaliseren, niet meer in kaart te brengen en tegen te houden. U zegt, ja, maar is dat het niet, ja, een beetje de dans ontspringen en een beetje, ja, nou, voor het moeilijk wordt in deze wereld ertussen uitknijpen? Nou, dat zijn die halve zachte gelovigen. Helemaal die sterken die zeggen, ja, dat willen we niet hoor. We willen tot het einde sterk blijven, dus we blijven gewoon hier. Dat kan helemaal niet. Want de Heer Jezus zegt, dan is het moment gekomen dat die van mij zijn eruit getild worden. Die worden weggehaald. En als de volheid van de heidenen, ik citeer nu Romeinen 11, de volheid van de heidenen zal zijn ingegaan. Die zijn weggenomen. Die weerhoudende factor is nu opgenomen. De opname van de gemeente heeft plaatsgevonden. Met alle respect voor alle andere meningen, de Bijbel zegt het zo. Dan breekt op aarde de mens der wetteloosheid alle records van negatieve toestand. Dan wordt het een vreselijke, moeilijke tijd. Grote verdrukking. Dat is de tijd waarover het hier gaat. En het moet verbazingwekkend zijn dat we ons niet meer zorgen maken over Israël. Als we dan toch Israël-minded zijn, dan gaat het niet alleen over hoe dat afloopt in de Gaza-strook. En of Hamas nu wel of niet de representant is van het hele Palestijnse gebeuren. Dat zijn allemaal vragen die best de moeite van het bespreken waard zijn. Maar dan gaat het om wat anders. Dan gaat het om het, ja, de gelovigen worden weggehaald en worden thuisgebracht. En nu zeg ik het misschien een beetje te kort door de bocht. En ze komen een keer terug met de Heer Jezus. Op de Olijfberg. oostelijk van Jeruzalem en gaan met hem de vredetijd beginnen. En dat betekent dat op dat moment al die volkeren die zijn opgetrokken naar Jeruzalem verslagen worden. En u vraagt mij, hoe gaat dat dan? Hebben ze dan wapentuig? Nou, soms wordt een stukje wapentuig genoemd in het Ezechiëlboek, maar soms ook niet. Ik las voor mezelf 2 Kronieken 20, een bepaalde koning, en ze hebben de lofzang gezongen. En ze hadden een enorme strijd voor zich en ze dachten, dat winnen we nooit, 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 dit redden we niet. En dan ineens zingen ze en prijzen ze de Heer. En dan worden die vijanden overvallen door van allerlei mensen en ze helpen elkaar, zegt de Bijbel, de vernieling in. Ze vechten tegen elkaar en dat gaat dan ook gebeuren. Het is helemaal niet zo dat die mensen dan ineens uit de hemel komen, ineens met zwaarden en stokken en andere wapentuig, die vijanden te lijf gaan. Dat is niet zo. Ze gaan elkaar ombrengen. En dat is al zo vaak duidelijk in de schrift als in de dagen van Gideon. Dat een enorm leger is van Midianieten. En Gideon met een mannetje of 30, nee sorry, 300. I'm sorry. Gideons bende, zal ik maar zeggen. Met die kruik en een fakkel in die kruik en een toeter en een soort trompet. Maar die hebben helemaal niet gevochten. Die hebben elkaar de vernieling ingestuurd. En dat gaat nog steeds door. Zo is het nu nog steeds. Maar op het moment dat die druk vanuit die volkerenmassa richting Israël, richting Jeruzalem zo sterk is, dat er geen ontkomen aan is en dat niemand uitzicht heeft, op dat moment komt de Heer Jezus. En ik kom niet alleen, want u bent erbij. En ik wil u niet aan het vechten hebben. Ik wil u graag als de begeleider, als de vertegenwoordiger van de Heer Jezus zien. U die alles aan de Heer Jezus te danken hebt. Die al uw zegeningen te danken hebt aan hem die aan het kruis zijn leven gaf. En daar voor jou en voor onze schuld wilde sterven. Die zijn God en dan zijn Vader wilde eren door dit daar te doen. Door zo ver te gaan. Daar heeft de Heer Jezus, hoe tegenstrijdig dit ook klinkt, zijn God op een buitengewone manier verheerlijkt. De bijzondere eigenschappen van God de Vader geëtaleerd. Liefde en genade op zijn hoogste zien op dat kruis van Golgotha. Daar. Hoe moeilijk het ook was voor hem, want hij leed, hij droeg de schuld. Hij kreeg alle last te dragen die zonde en schuld te dragen gaf. Maar hij deed het en hij heeft het gedaan. En u en ik staan verbaasd. Dan zullen we over dat kruis nooit uitgesproken raken. Daar is Gods wijsheid op het hoogst zichtbaar geworden. Gods wijsheid die Job aan het zoeken was, maar hij vond het niet. Salomo had daar een idee over, dat moet dus ergens bij een troetelkind bij de vader zitten. Die wijsheid van God kwam er ook niet helemaal uit. Maar de Heer Jezus zegt dat hij dat was. En 1 Korinthe 1 zegt zo prachtig woord. Christus Jezus die ons van God geworden is, wijsheid. Daar heb je het. Hij deed het. Dat is jouw zegen. En die zegen van Jahwe, die nu jouw deel is, die je door het geloof in de Heer Jezus ontving, en waarvan je een voorsmaak, een voorschot krijgt door de Heilige Geest die in je werkt, die in jou deze gevoelens en deze situatie wil bewerken, zodat je nu al in aanbidding en in lofprijzing voor de Heer Jezus staat, met de idee van ik wil u prijzen, Heer Jezus. Ik begrijp het nog niet helemaal. Maar we hebben ook tijd zat om het daarna te begrijpen. Maar u bent het, Heer Jezus. En God de Vader, u bent het. En de Heilige Geest is ook God de Heilige Geest. Jawel, u bent het die ons dit indachtig maakt. Nu, vandaag, de dag. Maar dat is nu. En u en ik zijn al in het huis van de Vader. U en ik prijzen de Heer Jezus. Zingen voor de troon dat nieuwe lied met al die mensen. U gaat zelfs muziek maken op een soort citer. U wordt nog een keer muzikaal. Het wordt een hele bijzondere club. U gaat het allemaal zeggen. En alles buigt in de hemel. Maar op aarde is er nog een strijd gaande van je welste. Op datzelfde moment dat u daar aan het lofprijzen bent, gaan die troepen vanuit het noorden, ook vanuit het Midden-Oosten, op weg naar Jeruzalem. Om daar een mokerslag uit te delen. En de Satan, de tegenstander, is bezig om al die gedachten over Jeruzalem en voor wat daar nog gaat gebeuren, om dat eens en voor altijd uit de weg te ruimen, een finale slag toe te dienen. Daar zijn ze op dat moment mee bezig. En u staat daar in de troon. En dan wordt vanuit de hemel het signaal gegeven, ik weet geen ander woord, om te gaan naar deze aarde. En dan gaat u de Heer Jezus vergezellen. U komt met hem op de Olijfberg. Het Zacharia-boek zegt dat zo prachtig mooi. Als hij dan komt uit de hemel en zijn voeten zullen staan te 10 dagen op de Olijfberg en alle heiligen met hem, dan zijn ze erbij. Hij komt niet alleen. In Jeremia, mijn lievelingstekst, ik heb dat heel vaak gezegd, in Jeremia 31... En een merkwaardig feit zal zich dan aandienen. Een vrouw die hem omringt, die hem vergezelt. Hij is niet alleen. Toen hij eerst kwam, kwam hij alleen. Maar dan komt hij samen met een vrouw. En dat is de bruid van het Lam, die hem, onze Heer Jezus, uit die glorie, uit de heerlijkheid hier naartoe brengt. En dat gebeurt op een geweldig moment. Als die finale slag zal worden toebedeeld, uitgedeeld, dan komt de Heer Jezus. Waar komt de Heer Jezus? Nou, ik zei ze pas al 3 keer geloof ik, op de Olijfberg. Oostelijk van Jeruzalem. Heel precies. Die splijt dan midden door. Een aardbeving is dan een enorme verschijning. Maar ook een aardverschuiving volgens de schrift. Hele stukken schuiven die kant op en die kant op. En dan gaat de Heer Jezus samen met u die vijand ontmoeten. Dan wil ik het heel voorzichtig zeggen. Want ik durf niet anders. Toen de Heer Jezus hier op aarde was, is hij met zijn discipelen, ik weet niet hoe vaak, op de Olijfberg geweest. En u kent de opstanding van Lazarus op de Olijfberg. U kent de zalving van Maria op de Olijfberg, Bethania. U kent misschien wel veel meer plekjes, mooie. Er zijn heel veel teksten bij. Maar een van de meest bijzondere teksten is wel dat de Heer Jezus daar in de tuin, Gethsemane, Olijvenhof, daar staat en Judas aan aankomt met de dienaren van de overpriesters en de schriftgeleerden. Maar ook met, lees zorgvuldig, ook met soldaten. Een cohort soldaten van de toenmalige heerser. Wat zie je daar? Judas, voorzichtig, de antichrist. 2, de religieuze regering, dienaren van de overpriesters en de schriftgeleerden. 3, de politiek. De maatschappelijke leiders, de Romeinse bezetter, het Romeinse Rijk. Toen, en ze gaan naar die ene plek waar men zich voor de Heere placht neer te buigen, zegt 2 Samuel 15, op de Olijfberg. En daar staat de Heer Jezus. Hij heeft net gebeden, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Nog een keer, nog een keer. En dan staat hij daar. Komt Judas aan. En hij staat daar. Wie zoekt u? De klemtoon is van mij. Jezus. En wat zegt hij dan? Ik ben. That's it. Hij noemt zijn naam. En alles ligt op de grond. Ze kunnen geen vin verroeren. Niks. Op de een of andere manier krabbelen ze weer overeind. En de Heer Jezus vraagt nog een keer. Als u naar mij zoekt, laat dan deze heen gaan. En ze hebben hem gearresteerd. Meegenomen. De religieuze leiding en de politieke leiding. Allemaal samen. En wat gaat er straks gebeuren? De religieuze leiding en de politieke leiding, die zijn op weg naar de Olijfberg om een finale dreun uit te delen. En wat gaat er dan gebeuren? Hij komt op dat moment zelf. Ik ben! En ze zijn verslagen. Ze liggen op de grond. Dat wat er toen gebeurde, zal straks precies weer gebeuren. En hij gaat Jeruzalem binnen. Niet om nog een keer gekruisigd te worden. Niet om nog een keer dat lijden te ondergaan. Maar om de tempel te vullen met zijn glorie, met zijn heerlijkheid. Daar waar hij geen plaats vond toen hij hier op aarde was. Ze hebben hem eruit gegooid. Ze hebben hem eruit gestenigd. Ze hebben op alle mogelijke manieren geprobeerd om hem weg te krijgen. Maar dan is zijn heerlijkheid dat huis binnengetrokken. En de vijand is verslagen. En de zegentijd is gekomen. Ik vind het zo'n bijzondere ontknoping. Want dat is ja, de inhoud van Rusland in Jeruzalem. Ik heb het even Rusland genoemd bij het geven van een titel voor vanavond. U kunt 100 keer bestrijden dat het niet Rusland is. Misschien is het wel een ander. Nou, mag uit het hoge noorden, nou, vult u dan maar in. Vanuit Jeruzalem gedacht. Altijd wordt vanuit Jeruzalem het noorden dan. Ja, daar kom je toch uit. Daar ergens. Als u recht omhoog gaat. Vanuit Jeruzalem, Syrië. Daar zit Rusland nu trouwens al. Dus die zit al heel dichtbij. Vlak bij Jeruzalem, bij wijze van. Maar als u iets doorgaat, dan drinkt u even door Turkije heen en dan bent u in de Oekraïne. Ja, en als u nog iets doorgaat, zit u in Moskou. Gewoon recht naar boven. Al die dingen samen laten zien dat het niet zomaar is. En wat we nu moeten doen is ja, ons belijden weer veranderen. Heer Jezus, dank u wel voor wie u bent, voor wat u deed, voor dat werk aan het kruis, voor dat schitterende van u daar ooit gedaan. We prijzen u, we eren u, Heer Jezus. En we willen vragen u eren in de hemel. En we gaan ook naar de hemel, daar horen we. Ons burgerschap is niet hier op aarde, maar dat is daar waar u zelf bent. Waar u bent, daar horen wij, want we zijn van u. U bent het hoofd, wij zijn de leden van dat lichaam. We horen bij u zoals Adam en Eva bij elkaar gevoegd werden ooit. Op een schitterende manier. Zo gaat het ook met de gemeente gebeuren. Maar dat betekent niet dat het hetzelfde is als Israël. Israël is nog steeds hier op aarde en is in grote nood. Wordt vervolgd, wordt verdrukt, wordt aan alle kanten belegerd en belaagd. Nou, dat proces gaat door. Totdat de climax van wat mensen willen en kunnen en wat de duivel van plan is, namelijk nog één grote staatsgreep. En nu zijn we baas over alles. En als dat op het spel staat, komt de Heer Jezus. Zoals hij toen in die hof stond en zijn naam noemde, zo zal hij straks in diezelfde tuin, dezelfde Olijfberg, staan en het ik ben uitspreken en alles buigt en alles is verslagen. En nu zegt ons hoofdstuk van vanavond, weet je, Gog, Magog, ik breng jullie daar naartoe omdat ik mezelf aan jullie wil heiligen. Ik wil je duidelijk maken wie ik ben. Dat betekent niet dat ze dus gered zijn of zo. Dat kan wel, maar dat zit er dus niet in die taal. Maar hij wil zichzelf openbaren daar, zodat de hele wereld gewoon schaakmat staat. En er maar één overblijft. En ja, dat is die ene die toen zei en die nu mij zoekt. Laat dan deze heen gaan. U en ik hebben zegen en genade en hoop en toekomst gekregen, omdat we in hem mochten gaan geloven. En dat schitterende van toen, dat krijgt dan een glans. Maar dan geldt het Israël. En dan zal heel Israël zalig worden. Dan wordt alles, maar dan ook alles op hetzelfde moment anders. En dan is het gedoe over de Gazastrook ook voorbij. Want er is geen, volgens Zacharia 9, thuis opzoeken misschien, is er geen koning meer in Gaza? Nou, het is een tekst uit de Bijbel, ik citeer letterlijk. Met andere woorden, dan is ook de Gazastrook een provincie of een stam in Israël. Zo worden ze beschouwd en zo worden ze ook gezegend te zijn de tijd. Rusland naar Jeruzalem. Ik hoop dat u het pakt. Dat u uit die teksten die we lazen, dus Ezechiël 38, Ezechiël 39, Joël 3. En dan hebben we drie duidelijke teksten, stukken tekst, waar staat dat ze en uit het noorden komen en naar Jeruzalem gaan en daar op de bergen van Israël zullen vallen en zullen omkomen. Dat is heel duidelijk. En de Heer Jezus blijft over. In hetzelfde Ezechiëlboek gaat in hoofdstuk 40 verder met de priesters, de nieuwe tempel die er dan zal zijn, met de heerlijkheid. En uiteindelijk met een zegenstroom die uit Jeruzalem vloeit, die tempelbeek van Ezechiël 47 en de stad die vanaf dat moment Yahweh Shama heet, de Heere is al daar. Hij is er. U ziet ineens, laat me zeggen, in één schilderij al die profetische lijnen bij elkaar komen. En dat, ja, dat maakt je blij. Maar dat maakt je misschien ook nieuwsgierig naar nog meer van deze dingen. Nou, er zijn veel meer dingen nog. Maar een paar heb u mogen doorgeven. En ik voel mezelf een klein jongetje. Want als je er naar kijkt, dan denk je, hoe krijg ik het ooit zelf onder de knie een beetje? En hoe kan ik het daar ook nog doorgeven? Nou, ik probeer het. Ik wil u zo graag gewoon die zegen geven van, lees nu eens de schrift. En probeer nu eens deze dingen die we vanavond hebben gedeeld, daarop te leggen. En misschien heb je nu nog vragen. Nou, stuur die vragen maar een keer in. Dan gaan we ze proberen te beantwoorden. De Heere zegene u ook na vanavond. Amen. Vader, dank u wel dat de Heer Jezus zo groot is. U wilt, Vader, dat hij schittert daar waar hij toen verguisd en miskend werd. Waar ze toen alleen maar een kruis hadden. Toen hij geboren werd er al geen plaats in de herberg. En ze hebben hem als het ware weggestuurd, weggestoten, omhoog gestoten. Alsof ze zeiden, hier is hij terug. Voor ons hoeft het niet. En juist dat, het kruis met alle aspecten daarvan, is de zegenbron. Het ruwe houten kruis, het symbool van vervloeking en schuld. Het kruis van de Heer Jezus. We willen u danken, Vader, voor uw oplossing, voor uw heilsplan. En dat heilsplan van u met ons heeft ons al verbaasd. En dat heilsplan van u met Israël zal ons ook verbazen. Als het vreselijk moeilijk is en ze dreigen om te komen, daar ineens een omkeer zien, een complete verandering zien van vijandigheid die geen vin kunnen verroeren. We willen u danken voor uw zegeningen voor Israël. We willen u danken voor wat nog komt. We zouden zo graag willen dat Israël vandaag de Heer Jezus leert kennen en zich leert buigen voor hem. We willen zo graag dat ook de christenen die in deze wereld leven, zoveel denominaties, dat ze buigen voor hem, dat ze knielen voor de Heer Jezus, dat ze aan hem denken en voor hem gaan en naar hem verlangen. En dat willen we ook voor onszelf bidden, tot uw eigen eer en glorie. We danken u voor de Bijbel. We danken u voor de Heilige Geest. Amen.